zijn eigenlijk vorige week al begonnen met het gebed van Daniël te overdenken. En we gaan dan ook heel kort vanavond wat dat we gezien hebben al hernemen. Als ik het goed opgevolgd heb, moeten we beginnen normaal gezien in vers 15, het laatste stuk van het gebed volgens de indeling dat je hier ook opnieuw terugvindt. Dat we met elkaar ook al de vorige keer gevolgd hebben. Het is belangrijk om die indeling, beter gezegd, toch een beetje te zien. Om ook de gedachten van Daniël te kunnen volgen in zijn gebed. Als eerste hebben we nagedacht over de inleiding, vers 1 tot en met vers 4. En wat hebben we daar ontdekt? Wel, dat de tijdsaanduiding die daar gegeven wordt, eerste jaar van het regeringsjaar van de Meden en de Persen, de koning die daar genoemd wordt, dat is het jaar dat samenvalt met het eerste regeringsjaar van koning Kores, eigenlijk het signaal heeft voor Daniël dat God aan het werk is. Want het profetische woord van Jeremia verkondigt heel nadrukkelijk dat Babylon, wanneer dat Babylon zou vallen, de 70 jaar dat Gods volk in ballingschap gestuurd was en verbleef, ten einde zou zijn. En Daniël had de schrift gaan onderzoeken en ontdekt ook dat in verband met die 70 jaar er een belofte is van de Heere God door de profeet Jeremia dat hij zijn volk zal terugbrengen naar het land. Nu, terugbrengen naar het land, omdat Jeremia de schrift voorziet dat de verwoeste stad, de verwoeste tempel, beter gezegd, opnieuw heropgebouwd zal worden. En dat is wat Daniël in eerste instantie ontdekt heeft, en eigenlijk hem aanzet om nu voorbeden te gaan doen voor het gehele volk, om terug te keren in het ballingschap, onder belijdenis van zonde en schuld. Daniël gaat smeken om eigenlijk dat tweede luik van die belofte van God, met name de terugkeer en de heropbouw, te volbrengen. Dat is wat we gezien hebben in de inleiding. Nu, het gebed opent, Daniël begint zijn gebed met een lofprijs. Daniël richt zich tot de God die je noemt, de Yahweh, die goede tieren is en voornamelijk vasthoudt aan het verbond. Zeer belangrijk iets om te zien. Daniël maakt daarmee duidelijk dat God al heel de geschiedenis betoond heeft een loyale, trouwe God te zijn, die integer is. Dat is wat het maar rechtvaardig ook in het hoofdstuk bedoeld wordt. Integer, iemand ja, die betrouwbaar is, wat ik er stoot op maak. En dat is ook meteen in het ganse gebed de pleitgrond van Daniël zijn naderen tot God. In dat vertrouwen nadert hij ook tot God. En ach, Heere, gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierendheid. Nu, het verbond is enorm belangrijk om hier te ontdekken. Ik zou zelfs meer zeggen, het is het ganse centrale thema, de rode draad, zowel in het gebed, en ik geloof ook, en dat is aan mij om dat aan te tonen, ook in het antwoord dat erop volgt. De verbondsrelatie tussen Yahweh en zijn volk, dat is eigenlijk het uitgangspunt, of beter gezegd, de rode draad die loopt door het ganse gebed. Waarin dat Daniël als eerste eigenlijk onderstreept dat God loyaal is, dat God integer rechtvaardig is, omdat dat gebleken is uit het feit dat hij de sancties die aan het verbond verbonden waren, de vloek, dat hij die nagekomen is door zijn volk te verbannen uit het land. God heeft hem behouden aan zijn woord. Wanneer dat het volk de sancties van het verbond zou, of beter gezegd, wanneer dat het volk van God de instellingen van de Heere God, de wetten, de geboden van de Heere God, niet zou overeenkomen. Nou, volgens de belofte dat ze gemaakt hadden, toen zou God ingrijpen. En die sancties van het verbond zijn over Gods volk gekomen en daarin bewijst God zijn getrouwheid. Ja, zeer belangrijk, dat gaat blijken uit het verdere van de avond. Nu na die lofprijs begint Daniël met de schuldbelijdenis. Ja, als God zijn getrouwheid betoont in het brengen van die sancties, toen heeft Gods volk wel degelijk gefaald, gezondigd, het verbond verbroken. En wat dat Daniël doet in die schuldbelijdenis, en wat we vinden van vers 5 tot en met vers 10, is eigenlijk een terugblik op de ganse geschiedenis van Israël in een notendop. Waarin dat hij eigenlijk het antwoord van Gods volk op die getrouwheid van God, die goedertierendheid, die betoont het, niet alleen door zijn volk te verlossen en met hen in dat liefdevol verbond te stappen, maar ook in die ganse woestijnreis betoont het dat hij zorg heeft voor zijn volk, dat hij zo verdraagzaam, zo goedertierend is, zoveel geduld heeft, zo vergevingsgezind is. Wat is eigenlijk het antwoord van Gods volk geweest in de ganse achterliggende geschiedenis? Wel, zijn verdict is, ja, zeer ernstig. Uit de geschiedenis blijkt dat Gods volk aanhoudend de verbondswet overtreden het door de voorwaarden en de verordeningen van dat verbond te schenden. Dat is eigenlijk constant wat er gebeurd is doorheen de afgelopen geschiedenis. Nu, het God heeft zijn volk daarin niet in hun wezen gelopen. God had profeten gestuurd, dat beleidt Daniël ook in zijn gebed. Profeten die het volk telkenmale herinnerden aan die verbondswet en aan hun verantwoordelijkheid. Ze waren met God in die relatie gestapt en ze hadden er een verantwoordelijkheid in. En de profeten riepen op dat het volk zich ging terugkeren tot God, zich ging bekeren. Maar wat gebeurde er? In tegenstelling dat de profeten eigenlijk ook het volk meteen voorhielden hoe desastreus de gevolgen zijn van de afvalligheid van God, en ze iedere keer opnieuw niet geluisterd naar de profeten, geen gehoor gegeven, en ze de profeten keer op keer verworpen, en zelfs vele van die profeten, en ze zelfs gedood. Vandaar dat die schuldbelijdenis, dat daarin zo centraal stond, bij u, Heere, is de gerechtigheid. Zie je, Daniël zegt, Heere, je zit rechtvaardig, Heer God, je zit loyaal aan uw verbond. Dat is gebleken uit het verleden, maar bij ons een beschaamd gelaat. Dus zie je, het geweldige contrast dat Daniël schildert in zijn gebed tussen enerzijds Gods liefdevolle trouw en anderzijds het antwoord van Gods volk doorheen de geschiedenis, schaamteloos verraad. Afvalligheid van God. En Daniël is er ziek van. Blijkt ook uit zijn houding. Nu, die schuldbelijdenis, die erkentenis van God, daar blijft Daniël niet steken. Integendeel, hij gaat verder met te erkennen dat het oordeel dat God gebracht heeft over zijn volk rechtvaardig was. Het volk had het aan zichzelf te weten, door de profeten te negeren en dat telkenmaal in de wind te slaan, moest het en kon het niet anders dat de straf, het oordeel, zou komen. De aanhoudende schending van Gods verbond door een rekening te doen met de verordeningen van God, ja, dat kon niet uitblijven dat God daarop moest reageren. God wat dat verschuldigd aan zichzelf. Hij was het verschuldigd ook aan het verbond dat hij aangegaan was met het volk. En dat betekende voor Israël dat ze die onder eed gezworen vloek van hun kant, als ze onder ede belooft om zich te houden aan het verbond, dat ze die onder eed gezworen vloek over zich heen zouden halen. En in de doos, God heeft veel geduld en heeft vele jaren gewacht. Maar uiteindelijk heeft hij betoond trouw te zijn aan het verbond. En stort Jahwe, de verbondsgod van Israël, het onheil over het afvallige volk uit. Dat is wat Daniel ook erkent. En daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek. Zoals geschreven staat in de wet van Mozes, is al dit onheil over ons gekomen. Want de Heer, onze God, is rechtvaardig in al de werken die Hij doet. God had het recht aan zijn kant staan. En dat is wat Daniel volmondig erkent. En God eigenlijk in eert. Maar dat stopt het niet mee. Na Gods rechtvaardig oordeel voor de aandacht gebracht en God zijn smeekbede verder en God die pleiten om Gods barmhartigheid. Vers 18 schildert het zo treffend. Niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbede voor u uit, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Ja, de barmhartigheid van de Heere God. Dat is de enige hoop in die duisternis waarin dat Gods volk al die jaren verkeert. Zelf en ze niks om zich op de borst te slaan, niks om zich op te beroepen. Het enige waar dat ze kunnen op aanspraak maken, is op de grote barmhartigheid van de Heere God. En dat is wel belangrijk om daar een moment serieus bij stil te staan. Want Daniel had eigenlijk op een heel bijzondere manier pleiten voor Gods volk ten aanzien van de Heere God. Laten we het maar een keer tot ons doordringen. Ik heb hier een aantal fragmenten uit vers 15 tot vers 19 onder elkaar gezet. De Heere onze God, die uw volk uit het land Egypte hebt geleid, met een sterke hand en u een naam hebt gemaakt, mogen naar al uw gerechtigheid, uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonden zijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden voor allen om ons heen. Je leest dat misschien zo snel over, maar er zit hier heel veel in die enkele zinnen. En als eerste zien we dat Daniel in zijn smeekbeden Gods naam voor ogen had. Wat Daniel op het oog heeft, is Gods eer en Gods reputatie. Nu, waarom is dat zo belangrijk om dat te ontdekken? Wel, de eer van God, die is namelijk verbonden met het lot van Gods volk. Het woord verbonden schuilt het woord verbond. God heeft zijn naam in het verbond verbonden met het lot van Gods volk. Dat heeft alles te maken met de relatie waarin dat God staat tot het volk. Gods naam is verbonden met het volk Israël, omdat de Heere in dat verbond zich eigenlijk aangeboden heeft als hun beschermheer. Dat is de relatie waarin dat de Heere tot zijn volk Israël staat. En Israël, ten aanzien van de Heer als beschermheer, is Israël Gods vazalvolk. Een volk dat zich onderwerpt aan de heerschappij van de beschermheer Yahweh. Zij kunnen rekenen op zijn bescherming wanneer zij als een vazalvolk de Heere trouw dienen. Ja, dat is het kenmerk van het verbond van de relatie waar Israël in staat tot de Heer. Dus de Heer is de beschermheer van zijn volk. Vandaar, door die exodus had de Heer getoond zijn grote naam en faam, wie dat hij is, door zijn volk te verlossen. Nu je moet weten dat de verlossing uit Egypte enorm veel indruk gemaakt had op de omliggende volken, want op dat moment was Egypte wel een wereldmacht. En dat de Heere, de God van Israël, zijn volk kon verlossen uit de slavernij van die machtige farao, dat had enorm veel indruk gemaakt. Vandaar dat Daniel nu gaat pleiten van Heere, je hebt een zekere naam en reputatie. Wees toch barmhartig en ontferm je over uw volk. Want tenslotte is Jeruzalem zijn stad. Is de tempel zijn tempel. Is het volk zijn volk. En nu dat de tempel verwoest is, de stad in puin ligt, het volk weggevoerd is in ballingschap, ja, wordt er gespot en gelachen door die volkeren. Niet alleen met het volk, maar ook met de God van het volk. Dus zie je wat het Daniel om te doen is. Daniel pleit naar de Heere God. Heere God, toont opnieuw wie dat je bent. Doet een keer uw naam en uw eer, uw naam en uw reputatie alle eer aan. Want wat was er eigenlijk dat kon gebeuren wanneer dat die volken keken naar die stad die in puin lag, naar het volk die weggevoerd was? Wel, zijn die goden van Asser en Babylon, zijn de goden van die volkeren machtiger dan de Heere God? Is de God van Israël vernederd door die goden van Asser en Babylon? En je mag niet vergeten dat Asser en Babylon als water gespoeld hebben over het land. Het is daar geen lange strijd geweest. Integendeel, dat is zeer snel gegaan. Dus achter die legers schuilden hun goden die ze vereerden. Dus iedereen moest eigenlijk en kon niet anders dan concluderen van ja, de God van Israël is vernederd door de goden van Asser en Babylon. En wat dat zijn volk betreft, is die God van Israël eigenlijk niet in staat om zijn volk in de hand te houden, dat ze van hem afvallig geworden zijn? Was hij niet in staat, die God van Israël, om zijn volk aan zichzelf te binden? Maar ze zijn van hem afgeweken, ze zijn van hem afvallig geworden. Dus zie je, wat dat Daniel op aanstuurt, Daniel zijn zorg, is dat de Heer er zou voor zorgen dat er absoluut geen twijfel bestaat over Gods almacht en zijn goedertierendheid. Dat is wat zijn zorg naar uitkomt. En vandaar dat hij bidt dat uiteindelijk de Heer opnieuw zijn naam en reputatie alle eer zou aandoen. Want de naam van God is onteerd. En wie is er de schuld van? Wel, de ontrouw van het volk vereiste eigenlijk dat God rechtvaardig zou optreden naar zijn volk en naar de verordeningen van het verbond, de vloek, zijn volk zou verstoten uit het land. Dus het was de ontrouw van het volk die ervoor gezorgd had dat de naam van God nu eigenlijk besmeurd was, onteerd werd en dat er gespot en gelachen werd door de omliggende volkeren. En wat bidt Daniel eigenlijk met mijn eigen woorden? Heere, herdenk toch uw naam en uw eer. Betoont opnieuw uw almacht. Betoont uw rechtvaardigheid en barmhartigheid nu. Zodat alle volken u nu gaan vrezen en ontzaggen voor uw heilige naam. Zie je? Dat is wat dat Daniel echt gaat voor bidden. En het mooie is dat hij uiteindelijk zegt van Heere, naar uw rechtvaardigheid, wend toch uw toorn af van Israël. We hebben dat gezien, en ik kan het terugkeren. Voilà. Hier vind je het nadrukkelijk. Mogen naar al uw gerechtigheid, uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden. Dus zie je dat gerechtigheid veel meer betekent dat God oordeel zou brengen, rechtvaardig zou handelen. Dat is gebleken in zijn toorn en zijn grimmigheid. Maar Daniel zegt, toen u naar uw gerechtigheid, uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van de stad. Dus zie je dat Daniel er wel op aansturen van, heren, gaat in getrouwheid de vloek nagekomen. Wil je nu ook naar uw gerechtigheid, naar uw betrouwbaarheid, naar uw rechtschapenheid, opnieuw nu ook omzien en barmhartigheid naar uw volk. Zie je, er zit enorm veel in die versen opgeslagen. Is dat duidelijk voor iedereen? Want dat is wel een zeer belangrijk stuk in het gebed. Ja, dus. Dus de barmhartigheid van God is eigenlijk de enige hoop in de duisternis. Waarom wil ik dat onderstrepen? Wel, Daniel pleit niet alleen dat de Heere zult zijn naam en zijn reputatie alle eer aandoen, maar er is ook nog een ander element waarop dat Daniel kan vertrouwen, die hem alle zekerheid geeft dat zijn gebed zal verhoord worden. En dat heeft alles te maken met het feit dat onder die verbondsbeloften van het verbond dat God gesloten heeft met zijn volk, er al een nieuw begin aangekondigd wordt wanneer het volk van God zijn straf uitgezeten zou hebben in ballingschap, om het zo te zeggen, dat de Heer God opnieuw ging beginnen met dat volk. Je vindt dat bijvoorbeeld in Deuteronomium hoofdstuk 30. Want je weet dat uiteindelijk Mozes dat verbond dat oorspronkelijk op de Sinaï gesloten is, vernieuwd met het volk, kort voordat ze het beloofde land intrekken. Want het is de generatie na de generatie die verlost is uit Egypte, die het beloofde land gaat intrekken. En met hen wordt dat verbond vernieuwd. En daar vinden we natuurlijk dat Mozes opnieuw de zegen en de vloek die verbonden is aan het verbond voorstaat. En dan zegt hij in Deuteronomium hoofdstuk 30, vers 1 tot 6, die bijzondere woorden. Dus wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt, te midden van al de volken, naar wier gebied de Heer uw God u verdreven heeft, en wanneer gij dan tot de Heer uw God bekeert, en als zijn stem luistert, dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen, en zie, nu komt het, en zich over u erbarmen. Barmhartigheid betonen. Hoe zal de Heer dat doen? Het is bijzonder. Het is voor het eerst dat dat nadrukkelijk gezegd wordt. De Heer uw God zal u brengen naar het land. En er wordt meteen bij gezegd, en de Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden. Wat gevolg zal dat hebben? Zodat gij de Heere uw God lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. Dus met andere woorden, aan de terugkeer naar het land was er ook meteen een nieuw begin gekoppeld, een nieuw begin dat de Heere zou maken door ook iets te veranderen. En dat wordt hier aangegeven. Want wat was het probleem? Het hart van Gods volk ging niet gewillig naar de Heere uit om hem te dienen. En nu zegt de Heere, ja, ik ga uw voorhuid niet wegnemen, hè, maar ik ga je hart besnijden. Dat is nog makkelijk iets dat hier gezegd wordt. En het bijzondere is dat net de profeet Jeremia die gedachte van een besneden hart eigenlijk verder opneemt en in een veel ruimer kader plaatst. Waarom wil ik dat de aandacht op vestigen? Wel, we gezien in het begin dat Jeremia de profetieën, dat Daniel de profetieën van Jeremia bestudeerd heeft. En zit er maar zeker van dat Daniël veel meer overdacht had dan die enkele profetieën in verband met die 70 jaar. Dat blijkt ook uit het feit, moest je de tijd nemen om het boek Jeremia te lezen, dan ga je merken dat er heel veel gedeeltes zijn in de profeet Jeremia die bijna woordelijk aangehaald worden in zijn gebed. En dat getuigt van een intense studie, een intense overdenking van het profetische woord van Jeremia. Dus met zekerheid kunnen we zeggen dat Jeremia gezien het, dat een nieuw begin, dat al eigenlijk opgesloten ligt bij de vernieuwing van het verbond, net voordat het volk het beloofde land gaat binnentrekken, dat duidelijk voor ogen is gekomen van Daniël, dat Jeremia er verder op ingaat. Want Jeremia plaatst dat besneden hart in een veel ruimer kader. Dat nieuw begin, dat zal een nieuw verbond zijn. Het verbond van de Sinaï, hernieuwd in Deuteronomium, is door Gods volk verbroken. God van zijn kant is nog altijd loyaal aan dat verbond op dat moment, maar van het volk zijn kant is het verbroken. En de Heere kondigt door zijn profeet Jeremia aan dat er een nieuw verbond gaat komen. Daniël heeft dat ongetwijfeld gelezen. Dat staat in Jeremia hoofdstuk 31 en hoofdstuk 30 tot hoofdstuk 32 wordt het boek der vertroosting genoemd. Dat zijn bijna de enige hoofdstukken in het ganse boek Jeremia waar er gesproken wordt over een bijzondere hoop. Dat is het troostgevend gedeelte van het boek. En dan wordt er in Jeremia 31, vers 31 tot 34 het volgende aangekondigd. Dan zegt Jeremia, zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, zie je, dat zij verbroken hebben. Dus de Heere kondigt hier door zijn knecht een nieuw verbond aan, dat zal anders zijn dan het vorige verbond. Wat zegt hij erover? Maar dit is het verbond dat hij met het huis van Israël sluiten zal, na deze dagen luidt het woord des Heren. En nu komt het, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Zij allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren. Waarom? Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer denken. Wat de Heer hier aankondigt, is iets fenomenaals. Iets heel bijzonders. Een verbond dat niet hetzelfde is als het vorige verbond. Waarom? Wel, hier zie je dat het gedachtegoed van Deuteronomium 30 weer opgepikt wordt. Hier wordt er gesproken en verder uitgewerkt wat dat besneden hart nu eigenlijk betekent. De Heer zegt, ik ga je geen uiterlijke stenen tafelen geven, zoals bij het eerste verbond, maar ik zal mijn wet in uw binnenste leggen en die in uw hart schrijven. Met andere woorden, mijn verlangens gaan uw verlangens worden. En dat bekomt nog. Waarin dat verbond, totaal anders is dan het vorige verbond, is dat de Heer zegt, ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer denken. Dat is spectaculair, want onder het oude verbond werd het volk van God elk jaar opnieuw aan een zonde herinnerd. Ieder jaar opnieuw op de grote verzoendag. En het liet telke malen zien dat uiteindelijk die handeling die de hoge priester deed, maar een symbolische handeling was. Want elk jaar moest hij hetzelfde doen. Dus dat nieuw begin waarvan dat we lazen in Deuteronomium, dat al opgeslagen lag onder het oude verbond, zie je, wordt hier verder uitgewerkt. Een besneden hart wordt een veranderd hart, en dat maakt onderdeel uit van de nieuwe relatie waarin dat God met zijn volk zal stappen. Dus dat nieuw verbond is een totaal ander verbond dan het verbond dat ze verbroken hadden. Het is een verbond van een hans andere orde. Want uiteindelijk zal Gods volk onder dat nieuwe verbond Jahwe van harte lief hebben en hem gehoorzaam zijn. En de zonden van het volk, die zullen nooit meer jaarlijks in herinnering gebracht worden. Het zijn wel geweldige implicaties, hé, broers en zusters. Want dat betekent, als God dat hier aankondigt, dan moet er toch iets veranderen, mag je al dat priestersysteem? Want het was juist daarop gebaseerd. Het wonderlijke is dat de Heere hier aankondigt een definitieve oplossing te creëren door voor eens en voor altijd een verzoening te mogen verrichten. Ja. Het stopt dan niet mee. Een nieuw begin is niet alleen een nieuw verbond in het profetische woord van Jeremia, maar een nieuw begin betekent ook meteen een nieuwe exodus, een nieuwe uittocht. Kijk maar in de schrift, Jeremia 23, vers 7 en 8. Daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer, zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis Israëls geeft doen optrekken, en die het geeft doen komen uit het noorderland, en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. En ze zullen op hun eigen grond wonen. Dus er wordt hier eigenlijk aangekondigd, dat de uittocht uit Babylonië, en uit al de landen dat de Heer zijn volk verstrooid had, eigenlijk een nieuwe exodus is. En dan had je gezien, de hoop van een nieuw verbond. Wel, dat verbond dat God eertijds verbroken had, Gods volk eertijds verbroken had, niet de Heer God, dat was gesloten na de bevrijding uit de slavernij van Egypte, aan de voet van de berg Sinaï. Nu als er gesproken wordt over een nieuw verbond, dan wordt dat nieuw verbond gesloten na een nieuwe uittocht, een nieuwe exodus. Die exodus was in de geschiedenis van Israël tot op dat moment de centrale gebeurtenis, het gedenkwaardige moment in het leven van Israël. Daar was alles mee behost voor Gods volk. En nu wordt er hier aangekondigd dat er een nieuw begin zal zijn in een nieuwe exodus en in een nieuw verbond. Dus de terugkeer met de ballingschap is de nieuwe exodus. En daarop valt er een nieuw verbond. Dat is nog niet alles. Jeremia laat ook zien dat er een nieuw verbond, een nieuw begin komt met een ideaal koningschap. Jeremia 23, vers 5, vers 6. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. En die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen. De Heere onze gerechtigheid. Er komt uit die afgehouwen tronk van het koningshuis van David, want met de ballingschap was het koningshuis van David afgesneden, nu met die stomp, en dat wordt voorgesteld als een boom die geveld is, komt er een nieuwe scheut, een nieuwe spruit. Een rechtvaardige spruit, zegt de profeet. Dat zal een koning zijn die zal regeren en verstandig handelen, die recht en gerechtigheid zal doen in het land. Tot op dat moment was er geen enkele koning die daar volmaakt en geslaagd was. Het is geen enkel koning die uiteindelijk ervoor gezorgd had dat zijn volk volledig, maar ook volledig, de zegeningen kon genieten. Die God belooft dat onder het oude verbond. De veiligheid van Israël kon er geen enkele koning garanderen. Ja. Ook al omdat hij zelf geneigd was om van de Heere afvallig te worden. En het moeilijk had, zelfs al was hij een goede koning, om dat volk in de hand te houden. Want die koningen die in de geschiedenis van Israël geprobeerd dan om weer opnieuw het volk op de rails te zetten, terug naar God, worden er nooit ten volle in geslaagd. Ja. Want die koning zal erin slagen. En zijn naam, ja, dat is nog opmerkelijker. De Heere onze gerechtigheid. Er staat hier letterlijk, Javé onze gerechtigheid. Deze koning zal de verpersoonlijking zijn van Javé zelf onder Gods volk. Hij zal die loyaliteit, die trouw, die goedertierendheid van de Heere God handen en voeten geven. Die koning zal dat belichamen. Ja, wie er achter het kruis, weet hij dat letterlijk mag nemen. Dus er wordt hier aangekondigd, dus een nieuw begin met een ideaal koningschap in het land. Zie je dat? Welke geweldige verwachtingen dat er in Jeremia gecreëerd worden in het boek Jeremia. Maar er is nog meer. Een nieuw begin, want de ideale koning had meer zin dan een koning. Ik geloof dat er hier al de aanwijzingen te vinden zijn dat die koning een priestervorst zal zijn. Jeremia hoofdstuk 30 vind je de volgende belofte van de Heere God. Zo zegt de Heer, zie, ik breng een keer in het lot van de tenten van Jacob en over zijn woningen zal ik mij ontfermen. Zie, Gods barmhartigheid opnieuw. De stad zal op haar puinheuvel herbouwd worden en de burcht, dat is de koningsburcht natuurlijk, op zijn rechte plaats tronen. Zijn vorst, dus de vorst van Jacob, Jacob is hier de algehele naam van het volk Israël die hier gegeven wordt, zijn vorst zal uit hem voortkomen, zijn heerser uit zijn midden opstaan. Dan stond er dat die merkwaardige woorden, en hem zal ik doen naderen, dat gij tot mij genaken, zegt de NBG-vertaling. En er wordt meteen bijgezegd, want wie zou zijn hart een bord tot kunnen geven om tot mij te genaken, luidt het woord des Heren. Dan zult gij mij tot een volk zijn en ik en zal ik u tot een God zijn. Merkwaardige woorden. Die koning zal niet enkel een volmaakt koningschap uitoefenen onder Gods volk. Maar deze rechtvaardige spruit, zo wordt die genoemd, die gezalfde van God, die zal ook door Jahwe persoonlijk uitgenodigd worden in zijn nabijheid, om hem te dienen. En er wordt meteen bijgezegd, ja, welke koning zou er ooit zijn leven wagen door ongevraagd in Gods nabijheid te komen? Welke koning onder het oude verbond kon zich dat permitteren? En een enkel. En wie dat het deed, deed het. Ten koste van zijn leven, inderdaad. Dus zie je wat hier gezegd wordt. Er had een bijzondere relatie zijn tussen die koning en de Heere God. Deze koning kan vrijelijk op uitnodiging verblijven in Gods tegenwoordigheid. Dat betekent dat die rechtvaardige spruit, en dat worden niet verder verklaard, maar dat hij zekerlijk een priesterlijke taak, God uitoefening in Gods nabijheid. Misschien wel een bemiddelende taak. Dus zie je welke geweldig profetisch perspectief dat je vindt in het boek Jeremia. Daarmee wil ik niet zeggen dat David Daniel, beter gezegd, dat zo glashelder gezien hebt. Denk of dat ik het hier allemaal mooi op een rijtje sta. Dat hoor je me niet zeggen. Maar je zal er wel heel veel van begrepen. Geloof dat Daniel, dat hij bad om de vervulling van de beloftes, dat hij bad om de radicale verandering van Gods volk. Je proeft dat aan de manier waarop hij dat de zonde beleid van Gods volk. Daniel zag er reikhalzend naar uit om dat afvallig volk te zien veranderd worden naar een heilig volk. Daniel hongerde dan al. Je proeft dat in zijn gebed. Een volk met een besneden en een gewillig hart dat voor altijd ging verzoend zijn met God. En in hun midden zou God nu waarlijk kunnen wonen in een hersteld Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van de grote koning, waar dat een komende vorst van het huis van David, verstandig en rechtvaardig zal regeren. Een gezalfde die God zal dienen in zijn heiligdom. Een priestervorst. Daniel heeft die zaken, veel van die zaken, tot op bepaalde hoogte echt geproefd in de profetie van Jeremia. Anders moet hij stekenblind geweest zijn. Ik geloof niet, broeder en zuster, dat ik daarmee inleg kunde doen. Met dat in Daniel zijn mond te leggen. Geloof, hoe je het boek Jeremia leest, dat dat voor zichzelf spreekt. En dat is super belangrijk om dat te zien. Want die hoopvolle verwachtingen, die vormen niet alleen het achtergrond van het gebed, maar die vormen ook de achtergrond van het antwoord dat de Heere God geeft aan Daniel. Al deze elementen kun je plaatsen in het antwoord van de Heere God aan Daniel in dat visioen. Daarom leg ik ze vanavond al klaar op een bordje voor je aandacht. Al die elementen vind je in dat gebed en in het antwoord, beter gezegd, terug. Nu, wat volgt er op het gebed van Daniel? Daarmee wil ik eigenlijk afronden voor vanavond, want tijd gaat snel. We zien uiteindelijk dat het gebed van Daniel onmiddellijk verhoord wordt. Terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, moest je eraan twijfelen, Daniel loopt zijn zonde beleden niet. Want vaak wordt er gedacht dat Daniel maar enkel de zonde van het volk beleed. Maar Daniel ook zijn zonde beleden, ja. En nauwkeurig leest hij het staan.
En mijn smeking zegt.
En mijn smeking over de heilige berg mijns Gods uitstorten voor de Heere mijn God. Zie je, het is allemaal te doen. Over het heiligdom, dat moet hersteld worden in het land. God moet opnieuw de plaats en de eer en de naam, de faam en de glorie krijgen die hem toekomt, te midden van de volkeren. Terwijl hij nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriel, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijlende vlucht, tot vlak bij mij, op de tijd van het avondoffer. Ja, dat was het uur dat Daniel gewoon was te bidden. Er was in ballingschap geen offerdienst meer. Maar Daniel hield voor zichzelf in ere, om op die gezette tijden, Gods aangezicht, te zoeken. En nu moet je letten op de woorden. En hij begon mij te onderrichten, en sprak met mij en zeide: Daniel, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en ik ben gekomen om het u mede te delen, want ge zijt zeer bemind. Let eens op het woord en sla acht op het gezicht. Heel nadrukkelijk is hier de bedoeling van het antwoord dat Daniel krijgt, dat hij ook, wat de Heere God kenbaar maken, God begrijpen. Met andere woorden, dat het hem inzicht verschaft en wat dat hij al ontdekt heeft van de gedachten van God, van de plannen van God, in de profeet Jeremia, in de profeten. hem zal meer inzicht gegeven worden. Want, dat is ook ergens een beetje logisch. Kijk of dat je gemerkt hebt, denk ik, al die profetische verwachtingen aan elkaar geknoopt. En gezegd, de nieuwe Exodus zal leiden tot een nieuw verbond. Een nieuw verbond zal leiden in de nieuwe relatie tot een nieuw koningschap. Je hebt al die zaden aan elkaar gekoppeld. Waarom? Omdat dat ook al onder het oude verbond zo was. En je kunt vanzelfsprekend ook ervan uitgaan dat voor Daniel dat allemaal één ketting was dat hij zag. En dus heel grote verwachting had van die terugkeer. En nu komt die engel, gezonden door God, om hem klaar inzicht te geven, om hem te onderrichten. En daarin is Daniel 9 uniek van de visioenen die er nog op volgen. Want daar zal er nadrukkelijk gezegd worden, Daniel, beste vriend, het is niet voor jou. Het is voor een verre toekomst. Dus zie het grote onderscheid tussen dit visioen, die een verklarend visioen is, en de nog komende visioenen, wat we later gaan bestellen staan. Ik denk dat dat een enorm belangrijke rol speelt in hoe we dan ook die versen die erop volgen, dat visioen gaan interpreteren. Als we daar de meest futuristische, spectaculaire dingen aan verbinden, denk ik niet dat dat in perspectief lag van wat Daniel ontdekt had en gezien had in de schrift. Maar dat we het veel dichter bij huis moeten zoeken, binnen dat profetisch kader, dat we al net voor de aandacht gekregen hebben. In de profeet Jeremia zal uiteindelijk wel duidelijk worden. En dan begint het. En vanaf nu ga je veel zien staan, tussen haakjes, mijn vertaling. De reden daarvoor is, omdat er uiteindelijk geen enkele vertaling is, die volledig, zeg maar, de tekst weergeeft en het perspectief van dat geloof dat het moet weergegeven worden. Dat heeft alles te maken, dat mag je niet verbazen, dat vertalers maar kunnen vertalen en we dat er zelf van begrepen hebben. En dat gaat verder dan enkel de grammatica van een taal beheersen. Dat heeft alles te maken dat je ook zelf de gedachten van wat de schrijver zegt verstaat. Nu, mijn vertaling wil niet zeggen, broeders en zusters, dat ik er maar zelf mijn eigen gedachten van gemaakt heb. Nee, alle elementen die veranderd zijn, vind je in de een of andere vertaling terug. Daar wil ik wel heel duidelijk bij zeggen. Dus, grammaticaal gezien, is wat ik hier voor mezelf omschrijf als mijn eigen vertaling correct. Het kan zo vertaald worden. En wat het voordeel daarvan is, denk ik toch, is dat we zien dat het een heel stuk duidelijker is welke richting dat het uitgaat. Dus laten we het maar een keer lezen. Daniel 9 vers 24. En daar wil ik ook mee stoppen dan. 70 zevens zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Dus die 70 zevens zijn een volledige afgesloten periode.
70 jaar weken.
70 jaar weken, inderdaad. Wat gaat er in die periode gebeuren? Wat zal de Heere God in die tijdsperiode, die tijdspannen gaan doen? Wel, dan staat er, totdat de overtreding voltooid is en de maat van de zonde volgemaakt. Dat is één. Tweeledig feit dat de Heere zal volvoeren. Ten tweede, opnieuw twee dingen. Totdat de ongerechtigheid verzoend is en een eeuwige rechtigheid tot stand gebracht. Volgende tweeluik. En tot een derde tweeluik. Totdat gezicht en profeet bezegeld is en het allerheiligste te zalven. Dus 3 × 2 dingen. Het zijn 6 werken die de Heere zal volvoeren. Begint er al een belletje te rinkelen, als ik zeg, 6 werken?
6 dan.
Inderdaad, het verwijst, denk ik, het ligt hier een patroon in opgesloten die terugwijst naar de schepping. Want wat volgde er op de schepping? De zevende dag, de rustdag of de sabbatdag, die uiteindelijk het teken was van het verbond tussen God en zijn volk. Ja. Die twee houden iedere keer met elkaar verband, totdat de die drie duootjes, hè, totdat de overtreding voltooid is en de maat van de zonde volgemaakt, is met elkaar verbonden. Er zijn veel uitleggers die er twee keer drie van maken. Die dus die eerste drie, overtreding voltooid, de maat van de zonde volgemaakt en de ongerechtigheid verzoend, die dat zien als één. En die dan het volgende, eeuwige gerechtigheid, het gezicht aan profeet bezegeld, allerheiligste te zalven, zien als twee. Geloof persoonlijk dat het hier gaat om drie duootjes. Ik vind dat je het zo ook vertaalt, maakt het ook duidelijk wat er gaande is. Om een tipje van de sluier op te richten en aan klantenbinding te doen vanavond, vestig ik uw aandacht op het eerste duootje. Totdat de overtreding voltooid is en de maat van de zonde volgemaakt. Totdat een belletje rinkelt bij u, is dat een taal die u vertrouwd in de oren klinkt? Ja, de maat van de zonde volgemaakt. Wat wordt daarmee bedoeld?
Dat daar niet behoefte aan hebben, die wolken, die kan dat niet doen.
Ja, wanneer de maat van de zonde vol is, zegt de Heere, toen zal ik ze... Voilà, daar heb je het. Er is dus een bepaalde maat van zonde die moet volgemaakt worden tijdens die 70 zevens. Overtredingen die moeten komen totdat het maat vol is. Een woord er nog toe heen kunnen verwijzen.
Naar de herende verwerpingen. De verwerping van Christus uiteindelijk voordat hij zijn werk volbrengt.
Dus anders gezegd, je bedoelt de maat van de zonde van het volk Israël onder het oude verbond. De laatste druppel die de maat volmaakt is verwerping van Messias. Inderdaad. We zien hoe dat een vertaling heel veel kan verduidelijken. Dat is maar eentje. Over de rest, we zelf gaan nadenken tegen volgende week. Maar ik hoop dat het u een beetje prikkelt en dat het u boeit om te gaan zien wat dat God eigenlijk al voor zegt en over die 70 zevens, die volle periode over Gods volk, de heilige stad, die uiteindelijk zal uitmonden in een eeuwig jubeljaar. Ja, van die 70 zevens, zijn jubeljaarcyclus. Over nagedacht, mijn koor, zal eindigen in de eeuwige sabbat, de eeuwige rust, het eeuwige jubeljaar. En dat wil ik het bijlopen.